Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 75, de versen 1 en 4. U alleen, u loven wij. En wat er verder volgt, 75, 1 en 4. Spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen het laatste vers van Psalm 139. Doorgrond men kent mijn hart, o Heere. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 18, vers 8 tot 22. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 139, vers 14, en we lezen Matthäus 18 vanaf vers 8. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Hand of uw voet u ergert, hou ze af en werp ze van u. Het is u beter tot het leven in te gaan kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u ergert, trek het uit en werp het van u. Het is u beter maar één oog hebbende tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden. Zie toe dat gij niet een van deze kleinen veracht. Want ik zeg u dat hun engelen in de hemel altijd zien het aangezicht mijns vaders die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was. Wat dunkt u, indien enig mens 100 schapen had en een uit dezelfde afgedwaald waren, zal hij niet de 99 laten en op de bergen heengaande het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiet dat hij hetzelfde vindt, voorwaar ik zeg u dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. Alzo is de wil niet uws vaders die in de hemelen is, dat één van deze kleinen verloren gaat. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt ge uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zeg het der gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die ze zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Toen kwam Petrus tot hem en zei de Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven tot 7 maal? Jezus zeide tot hem, ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Hier eindigt de schriftlezing. Op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schrift gemeend is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanmorgen vinden in zondag 31 van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 85. Bedien u vanmorgen Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 31, vraag en antwoord 85. Er wordt gevraagd, hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? En het antwoord luidt alzo als, volgens het bevel van Christus, degenen die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente, of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden, en zo zij aan de vermaning zich niet storen, van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden, en wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In de Lichtenberg is dat nog steeds zuster Vastenhouw Muis van de Molenstraat 24, die toch heel erg zwak blijft. Broeder Koelewijn van de Almarenstraat 20, die daar ook nog steeds verblijft. In het Elisabeth ziekenhuis werd in de afgelopen week geopereerd broeder J. Smit van de Dacostastraat 32, een hele ingrijpende operatie waar de dokters niet ontevreden over zijn. Maar onze broeder is toch nog erg ziek en ligt ook op de intensive care momenteel. Onder de zieken thuis willen we allereerst denken aan onze broeder J. Duist van de Schubertstraat 9, voor wie menselijk gesproken de laatste uren van zijn leven hier op aarde zijn aangebroken. We willen bijzonder aan hem en aan zijn vrouw en kinderen gedenken in onze gebeden. Verder denken we aan broeder H. Koelewijn van de Oude Bocht 10, die deze week thuis is gekomen dankzij het feit dat er intensieve thuishulp kan worden geboden. En u weet ook, onze broeder is niet thuisgekomen omdat hij opknapt, maar ook omdat hij weet dat het einde dichterbij gaat komen. Broeder Hooyer van de Bunschotenstraat is teruggegaan naar Zilverschool nadat de operatie hem in elk geval toch een eind van zijn pijn verlost heeft. Zuster Huigen Nagel van Opteree 31 mocht ook weer het ziekenhuis verlaten. En verder willen we ook denken aan broeder H. de Graaf van Opteree 145, die sinds de afgelopen week ook zich moet onderwerpen aan de nierdialyse. En daar zijn er meerdere in onze gemeente die weten hoe ingrijpend een dergelijke permanent terugkomende behandeling is. Onder de rouwdragenden willen we denken aan Alice Dixon van de Grutto 36... wier vader gisteren nacht op de leeftijd van 51 jaar heel plotseling is overleden. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Wij mogen elkaar weer ontmoeten, heren, op deze zondagmorgen. Dat niet vanzelfsprekend is, dat toont een aantal lege plaatsen in ons midden die doet vermoeden dat meerdere van de gemeente door ziekte, door griep of andere omstandigheden naar huis gebonden zijn. Dat niet vanzelfsprekend is. En dat blijkt ook uit de doodsklok die in de afgelopen dagen, ook in dit nieuw begonnen jaar, al zo vaak over ons dorp heeft geluid. Waarbij ouderen, maar ook jongeren, soms heel plotseling uit het leven werden weggerukt. Dat blijkt ook uit wat we elkaar moesten vertellen over de vader van Alice Dixon, die zomaar ineens het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. Een broeder van de gemeente voor wie het stervensuur nabij gekomen is. En anderen, en het zijn er in verhouding zoveel, die zich onderweg weten naar een naderend levenseinde. Wij mogen hier zijn, Heere, toonbeelden van uw langmoedigheid. Wij mogen hier zijn, voorwerp van uw goddelijke zorg en bemoeienis, hier op deze plek waar handen worden uitgestoken die een zondaar zoeken te redden van het verderf, weg te halen van die kloof waar ze soms ten dode op de rand wankelen. Wij mogen hier zijn, waar de Heere Jezus Christus ons wordt verkondigd als de Heiland die in de wereld gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Wij mogen hier zijn om het wonder van de gemeente te beleven, de gemeente die u samenbrengt rondom het woord, die u verzekert dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, u zelf in het midden wilt wezen. De gemeente aan wie u zoveel zorg besteedt, die u zo'n heilige plaats vergunt, die u zo'n grote verantwoordelijkheid ook geeft, ook ten opzichte van elkaar. Heere, wat een zorg die u aan ons besteedt, wat een onderscheid dat u maakt. Wij mogen uw naam daarvoor ootmoedig en hartelijk erkennen, in diepe verootmoediging vanwege onze zonde en schuld. En samen komen wij u vragen, Heere, of u vanmorgen met het licht van uw Heilige Geest deze kerkdienst wilt doorlichten, opdat dat licht van uw Geest mag scheiden tot in de duisternis van een zondaarshart, opdat dat licht van de Geest mag doordringen in verborgen schuilhoeken van de gemeente en van gemeenteleden, en opdat dat licht van de Geest dat ontdekt, ontdekt ook aan de duisternis, zo mag schijnen dat die duisternis wordt verdreven en dat mensenkinderen worden gebracht tot dat heilige volk van u, dat elkaar mag opwekken. Komt, laat ons wandelen in het licht, volk des Heren. Wilt u daartoe de dienst van uw dienaar gebruiken? Dank dat hij hier weer mag staan vanmorgen. U kent zijn zwakheid, Heere. Wilt u zijn stem sterken, opdat hij met krachten van u mag preken vandaag? Wilt u zijn geest leiden, opdat hij geestelijk onderwijs mag geven aan de gemeente, bij het licht van uw woord dat open gaat, Heere? We zijn allemaal afhankelijk van u, maar in het bijzonder op deze plaats op de preekstoel. We bidden u voor dominee Starreveld en zijn vrouw. Als ze een paar dagen elders zijn en wat rust hopen te vinden, wilt u nieuwe krachten geven, bewaring ook en verzorging. Wij bidden u voor heel de gemeente. Wilt u vanmorgen zo tot ons spreken, Heere, dat de boodschap verstaan wordt en dat die boodschap zijn werk ook mag doen. Opdat een onbekeerde bekeerd wordt en een bekeerde herinnerd mag worden aan de roeping die hij van uwentwege heeft. Maar opdat het ook zo mag wezen, Heere, dat we eerlijk worden gemaakt tegenover u en tegenover onszelf en tegenover elkaar. Opdat we ons niet bedriegen en elkaar niet bedriegen. En straks, wanneer het eeuwigheid wordt, voor eeuwig bedrogen zouden uitkomen. Heere, laat de ernst van deze dienst en de ernst van de boodschap, die spreekt over de grenzen van leven en dood, vanmorgen tot ons door mogen dringen, maar dan met de kracht van het evangelie dat zegt dat u een God bent die wel recht hebt op onze dood, maar die lust hebt in ons leven. Zegent u de gemeente in haar geheel, met alle zorgen en moeite die er zijn. Ontferm u over onbekeerden, ontferm u over hen die wij niet meer kunnen bereiken, grijp ze die ten dode wankeren. Wilt u terugbrengen tot de kudde die dwaalt en die verloren is? We bidden u voor onze jonge mensen, voor onze kleine kinderen. We bidden u voor onze rouwdragenden, u kent ze allemaal. In het bijzonder ook Alice en haar familie. Nu ze zo plotseling geconfronteerd worden met het sterven van vader. Nu weet van alle omstandigheden af, Heere. Och, wilt u geven dat Alice en degene die haar lief zijn, juist in deze situatie mogen ontdekken wat een voorrecht het is wanneer u in ons leven bent gekomen. En wanneer u uzelf hebt bekendgemaakt als een God die troost en een God die leven geeft. En als dan tegelijkertijd de verschrikking van het sterven zonder u naar ons toekomt, geef dan dat ze mogen rusten in uw goddelijk welbehagen. En dat hun leven een getuigenis mag zijn aan het adres van anderen die u niet kennen. Wij bidden u voor al onze zieken, onze ernstig zieken. Er zijn er nogal wat heren die de boodschap gekregen hebben, bereid uw huis. Geef heren dat ze dat mogen doen bij het licht van uw woord. Dat ze dat mogen doen met een door u geopend hart. En dat ze dat mogen doen bij het licht van uw hart dat open gaat daar waar een zondaar in zijn uiterste nood schreeuwt om genade. We denken heel bijzonder aan broeder Duist, voor wie menselijk gesproken het einde heel dichtbij is gekomen. En we vragen van u, Heere, laat hem in het uur van sterven niet beschaamd worden ten aanzien van de verwachting die u in zijn hart hebt gelegd, die gegrond is op het alles reinigende en verzoenende bloed van onze Heere Jezus Christus. We bidden u voor de andere zieken, voor zuster Vastenhouw, die haar situatie zo zorgelijk blijft en die zo zwak blijft en zo vaak ineens weer zo erg ziek is. Heere, handel met u naar haar welbehagen, maar wilt u het niet te zwaar maken? En kon het zijn geven dat er nog wat herstel van krachten mag komen, maar vooral dat de vertroosting van uw genade rijk en overvloedig blijvend ervaren wordt. We denken aan broeder Koelewijn die nog in het ziekenhuis is. Geef ook hem nieuwe krachten, heren. We danken er u voor dat u broeder Smit door een ingrijpende operatie heen wilde helpen. En dat u niet alleen de geestelijke voorbereiding gaf en de overgave aan u, maar dat u ook de dokters wijsheid gaf om te helpen. We danken u voor de naverhouding goede berichten die mochten worden ontvangen. Kon het zijn, Heere, bevestigd dat ook door onze broeder herstel van krachten en herstel van gezondheid te geven, maar vooral bezoeken met uw heil ook op deze dag en zeg tot zijn ziel, ik ben met u. Wij bidden u, Heere, voor de andere zieken, voor broeder Koelewijn van de Oude Bocht, die er dankbaar voor is dat hij in de kring van zijn gezin mag zijn en dat hij daar de dingen mag meemaken, soms ook hele bijzondere dingen. Heere, wilt u geven dat ze samen mogen merken daaronder dat dak dat u er ook bent en dat u vertroost en dat u met uw genade bereid maakt om de dingen te ontvangen en de dingen onder ogen te zien zoals u ze te zien geeft. We denken samen, heren, aan broeder Hooyer, die weer in zilverschoon is. Gedenk ook deze broeder en zijn gezin in alle zorgen naar lichaam en naar ziel. U weet wel wat ze nodig hebben. We dragen zuster Huigen Nagel aan u op en we bidden om vernieuwing van krachten en vertroosting door uw Heilige Geest. We denken aan onze oude broeder de Graaf, die nu ook nierdialyse moet ondergaan, Heere, wil onze broeder in die weg sterken en doen ervaren dat u een God van nabij bent. Zo leggen we alles aan u voor. Ook de dingen die we niet hier noemen, Heere, maar waarvan u alles weet. En waarvan u ook weet dat ze liggen in de harten en in de gedachten van velen onder ons. Ontferm u in uw grote barmhartigheid en wil uw koninkrijk doen komen. U willen we ook onze dank brengen, Heere, voor het feit dat u de broeders die met een transport naar de Oekraïne gingen toch over de grens hebt willen helpen. Dat u de harten van vijandige mensen hebt willen neigen. En dat u ze in gezondheid terug hebt willen doen komen na volbrachte missie. Uw naam zij daarvoor geprezen, Heere. Kroon het werk dat geschiedde met uw gunst. En ontferm u over uw kerk in het oosten van ons werelddeel, die het zo zwaar heeft in deze barre tijden. Hoor ons uit genade en zegen ons en onze gaven die we vandaag ook met het oog op dat doel mogen geven. Om Jezus wil alleen. Amen. De dienst van offeranden vindt plaats, gemeente. De tweede collecte is, zoals u in het kerkblad had kunnen lezen, een extra collecte voor de christenen in Bulgarije, die het op allerlei manieren verschrikkelijk moeilijk hebben. U hebt wel gezien, 20 gulden, daar kan een gezin in Bulgarije een maand mee verder, wat voedsel en verwarming betreft. Nou, ik hoop dat er vele malen 20 gulden in de collecte, de tweede collecte van vandaag, mag zitten. Opdat vele van die broeders en zusters toch de winter kunnen worden doorgeholpen. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen Psalm 99, de versen 2, 7 en 8. 99, 2, 7 en 8. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 79, de versen 4 en 7. 79, 4 en 7 na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, onlangs werd in een van de gemeenten van ons kerkverband dankzegging gevraagd voor een hele bijzondere situatie. Er waren in die gemeente een broeder en zuster wier huwelijk schipbreuk had geleden en die besloten hadden tot echtscheiding, ook al gaf de Bijbel daar geen grond voor. Ze zetten dat toch door en daar kwam een moment dat de kerkenraad daarvan te horen kreeg, die broeder en die zuster, die zijn gescheiden. Maar in de week, voordat ze die dankzegging vroegen, was hun huwelijk weer hersteld. Ze hadden elkaar toch weer gevonden. En gezegd, we willen toch onder Gods zegen weer als man en vrouw door het leven gaan. En daarvoor vroegen ze de dankzegging in het midden van de gemeente. Op zichzelf is dat al een hele bijzondere situatie. Wij mensen zijn immers veel knapper in het kapotmaken van de dingen, in het breken, dan in het hele. Maar het meest bijzondere was wel dat die broeder en zuster extra dankzegging vroegen voor de wijze waarop de kerkenraad van hun gemeente in hun situatie de kerkelijke tucht had toegepast. Die broeders, eenvoudige broeders in een vakante gemeente, hadden dat gedaan in grote liefde, maar tegelijkertijd ook in grote trouw aan Gods woord en in grote vastberadenheid. En ze hadden tegen die broeder en zuster gezegd, hoezeer je misschien menselijk kunt begrijpen wat jullie gedaan hebben, maar het is niet goed in de ogen van de Heer. Die weg waarop jullie zijn gegaan, dat is een zondige weg. En in die weg kun je voor God niet bestaan. En ze hadden die broeder en zuster de toegang tot het avondmaal ontzegd. En gezegd, zolang u in die zonde leeft, staat u buiten de gemeenschap van Christus. Op die zondag dat dit echtpaar de dankzegging aanvroeg, erkenden ze openlijk dat ze de kerkenraad dankbaar waren voor die tuchtoefening. Ze zeiden, de Heere heeft dat willen gebruiken als een middel om onze ogen te openen. De Heere heeft ons laten zien dat hoezeer misschien menselijk een weg begaanbaar lijkt, een weg onbegaanbaar is als het niet een weg is in gehoorzaamheid aan de Heere en achter de Heere aan. Die tucht die de kerkenraad in getrouwheid aan het woord had bediend, bracht hen tot bekering, bracht hen weer tot elkaar. Toen ik daar een paar weken geleden van hoorde, gemeente, toen dacht ik meteen aan de boodschap die ik, wanneer ik aan dit onderdeel van de catechismus toe zou zijn, u had te verkondigen. En toen dacht ik, daar heb ik nou een prachtig voorbeeld waarmee ik meteen voor oud en jong duidelijk kan maken wat nou de bedoeling is van de kerkelijke tucht. De bedoeling is het behoud van de zondaar. Door hem onder Gods zegen te brengen tot bekering. Een bekering die zichtbaar wordt in het leven van elke dag. Ik geef het u onmiddellijk gewonnen, gemeente, als u zegt dat is wel een heel zeldzaam voorbeeld. Helaas wel. Maar al te vaak is de reactie van een broeder en zuster die voorwerp worden van kerkelijke tucht een hele andere. Al hebben ze het 100 keer beloofd toen ze belijdenis deden dat ze zich zouden onderwerpen aan het herderlijk opzicht en de tucht van de kerk. Maar wanneer de kerkenraad in getrouwheid aan Christus de tucht moet toepassen, dan is nogal eens een keer de reactie. Schrap me dan maar hoor. Doe me dan maar van de kerk af. Of wat nog erger is, dan ga ik wel naar een andere kerk waar ze niet zo moeilijk doen. En dat is nog erger natuurlijk, gemeente. Dat daardoor de kerkelijke tucht in onze tijd soms krachteloos wordt gemaakt, omdat er kerken zijn waar de zonde goed wordt genoemd. En waar de zonde wordt toegedekt. Zodat een kerk die getrouw is in de uitoefening van de kerkelijke tucht, zijn kracht als het ware verliest. Het is wel een zeldzaam voorbeeld, maar het is tegelijkertijd een prachtig voorbeeld. Zo is de tucht bedoeld, gemeente. En zo handelt een kerkenraad naar het bevel van Christus, koning van de kerk, die de zonde haat met een volkomen haat en er op geen enkele manier gemeenschap mee kan en wil hebben. En die tegelijkertijd de zondaar zo lief heeft dat hij zichzelf heeft begeven om hem te zoeken, om hem zalig te maken. We mogen vanmorgen aan de hand van de catechismus over dat onderwijs van de kerk naar luid van de schriften nadenken, gemeente. En ik spreek u dan vanmorgen over de sleutel van de kerkelijke tucht. En we vragen: wat is die sleutel? Hoe werkt die sleutel? En waartoe dient die sleutel? De sleutel van de kerkelijke tucht. Wat is die sleutel? Hoe werkt die sleutel? En waartoe dient die sleutel? Om alle misverstand bij voorbaat maar af te snijden, gemeente, het gaat vanmorgen bepaald niet over bijzaken waarvan u misschien zou kunnen denken: ben ik daar nou voor vanmorgen in de kerk gekomen? Er zijn toch in mijn leven werkelijk wel belangrijker dingen aan de orde? Nee, als Gods woord ons spreekt over de kerkelijke tucht en over de christelijke ban, dan zet dat woord van God ons aan de grens van het koninkrijk der hemelen en het koninkrijk van de vorst der duisternis. Dat wil zeggen, gemeente, dat we vanmorgen staan op die plek waarvan het geldt één stap naar de ene kant en we zijn binnen. Eén stap naar de andere kant en we staan buiten. Het gaat vanmorgen, gemeente, over zaken van leven en van dood. Het gaat vanmorgen over de vraag of wij behoren tot de kerk van God, of dat wij behoren tot de wereld die leeft zonder God, of wij een onderdaan zijn van koning Jezus, vorst Emmanuel, die zijn eigendom tot in alle eeuwigheid bewaart. Of dat we een onderdaan zijn van vorst Diabolus, de duivel, die zijn slaven meesleept naar een eeuwig verderf. En laat het alstublieft duidelijk zijn voor een ieder van ons: er is tussen die twee rijken geen niemandsland. Er is geen mogelijkheid om met het ene been aan de ene kant te staan en met het andere been aan de andere kant, of kleurloos daartussenin te leven zonder tot een keuze te komen. Dat betekent dus, gemeente, dat het vanmorgen geweldig spannend gaat worden. Wie behoren we toe? Maar dat betekent tegelijkertijd, gemeente, dat vanmorgen de prediking een prediking is waarin we als het ware die engelen ontmoeten die Lot kwamen opzoeken om hem te halen uit Sodom. Die stad waar elk ogenblik het vuur van Gods oordeel kon neerdalen. Dat betekent, gemeente, dat u en jij en ik vanmorgen staan vlak bij de deur van de ark van Noach. Een deur die nog open is, maar die elk ogenblik dicht kan gaan, omdat de zondvloed komt. Dat wij vanmorgen staan, gemeente, bij de deur van de bruiloftzaal die nog open is, maar waar de boodschap klinkt: zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. En elk ogenblik kan die deur dichtvallen. Dat is de plek, gemeente, waar de tucht wordt bediend. Dat is de plaats waarover de ban wordt gesproken. En wat gebeurt er dan wanneer die tucht wordt bediend en wanneer die ban wordt toegepast? Nou, zegt iemand, dat kan ik u wel vertellen, dominee, dat betekent dit. Dat je naar buiten wordt gewerkt. En dat je een schop na kunt krijgen. Want dat is toch eigenlijk tucht in de ogen van veel mensen. Dat de deur achter je wordt dichtgesmeten en dat er tegen je wordt gezegd, jij hoort hier niet, hoepel maar op. En dat je iemand ziet die staat te duwen. Tucht. Dat is in onze ogen vaak iets dat heel hard is. Dat heel liefdeloos is. En dat wordt toegepast door mensen die zich hoogmoedig verheffen boven anderen. En menen dat ze over anderen wat kunnen zeggen. En ik zal niet ontkennen, gemeente, dat er voorbeelden zijn in de praktijk van het kerkelijk leven dat mensen de indruk kunnen krijgen dat het dat is, maar dat is het niet. En dan kan ik u eigenlijk heel simpel duidelijk maken, gemeente, door u te vertellen dat het woord tucht een oud Nederlands woord is dat afkomstig is van het werkwoord trekken. Onze jonge mensen die op school Duits hebben geleerd, die kunnen dat nogal wat beter thuisbrengen. Tucht heeft te maken met trekken, met armen die worden uitgestoken, met handen die grijpen. En die met alle kracht die er in een mens is, proberen iemand naar zich toe te halen. Uit alle liefde proberen iemand vast te houden. Iemand die, als je die loslaat, wegzakt in dat wak waarin hij als schaatsende terecht is gekomen. Wegvalt in die kloof op de rand waarvan hij een hele tijd heeft gebalanceerd met zijn hele leven in de zon. Als u wilt weten wat tucht is, gemeente, dan moet u nog eens een keer met mij denken aan dat voorbeeld van die engelen die bij Lot komen in Sodom om hem uit die stad te halen voordat het vuur van Gods oordeel neerdaalt. Oh, dan is het duidelijk dat Lot wordt gevraagd om een heleboel los te laten. Dat leven in Sodom moet hij loslaten en zijn hele hebben en houden dat hij daar in Sodom heeft opgebouwd, dat moet hij achterlaten. En het is ook duidelijk, gemeente, dat wanneer je hart aan de dingen van Sodom vastzit, dat het dan eigenlijk niet lukt. Dat zie je bij de vrouw van Lot, maar je schat is, daar zal je hart zijn en daarom komt ze met Sodom om. Maar u bent het toch wel met me eens, gemeente, als u in gedachten die engelen ziet, die Lot bij de mouw pakken en die zijn dochters bij de hand grijpen. En die trekken en die sleuren en die zeggen, ga nou mee, want zie je wel, het noodweer komt eraan. U bent het toch wat mee eens, gemeente, dat daar niet hardheid achter zit en dat daar geen liefdeloosheid achter zit, maar dat daar de bevlogenheid van de liefde in uitstraalt. En als ik een ander voorbeeld mag noemen, gemeente, dan zie ik Noach staan in de deur van de ark in die laatste dagen, als de beesten al zijn binnengekomen. En als hij daar staat te preken, te nodigen en te lokken, zijn eigen broers en zijn eigen zusters, zijn neefjes en zijn nichtjes, de buren, de collega's, de vrienden. Kom binnen, want de zondvloed komt. Noach, die zegt, mensen, als je buiten blijft, dan ben je nog stommer dan een rund. Want de runderen zijn gekomen. Dan ben je nog dwazer dan een ezel. Want de ezel, die is binnengeleid. Wat die nodig. De deur staat nog open. En dan zie ik nog een keer die deur van de bruiloftzaal. En ik hoor het evangelie dat zegt de bruidegom komt. En ik versta die bruidegom, als hij komt, dan zal hij de rechter zijn van levenden en van doden. Maar als de bruidegom is hij degene die zijn hart uit doet gaan. En die een bruid werft, die hij zoekt te behouden. En die hij wil beminnen tot in alle eeuwigheid. Gemeente, dat is de sleutel van de tucht. En als u dat alleen onthoudt, dan onthoudt u de kern van de boodschap van vanmorgen. Dat is de sleutel van de tucht, dat je met de laatste ernst, en dat je met de diepste bewogenheid, en dat je met al de liefde van je ziel, waardoor je mens de ondergang niet gunt, en waardoor je de duivel geen onderdanen wilt geven, dat je grijpt mensen die ten dode wankelen. Dat je ze waarschuwt en zegt, heden zo gij mijn stem hoort. Want de bruidegom komt en de rechter staat voor de deur. En de tijd is kort, haast u om het verderf te ontgaan. Vlucht voor de toekomende toorn. Ja, zegt u, maar dat is dan die kerkelijke tucht, die vermaningen waar we over hebben gehoord, maar de band dan? Wanneer in het midden van de gemeente de band wordt uitgesproken, gemeente, dan gaat er inderdaad een deur dicht. Maar u moet nooit vergeten dat die deur dicht gaat als een laatste indringende waarschuwing aan het adres van een mens die blijkbaar niet horen wil. En van wie je hoopt dat hij het dan eindelijk zal gaan zien. Ik sta er buiten. En als er geen bekering in mijn leven komt, dan sta ik eeuwig buiten. In de eeuwige nacht waar het geween is en het tandige knars. Dan gaat het me als de heiden die leeft God. En als de tollenaar die zich niet bekeert. Dan kom ik om met Sodom. Dan gaat het mij als die mensen buiten de ark. Schreeuwen, doe ons open. En dan is het voor eeuwig te laat. Want er is een kloof waar geen brug over is. Maar die bangemeente die daar met de laatste en de diepste ernst van spreekt. Die ban is een sleutel in de handen van Christus. En als Christus toesluit in het heden der genade gemeente, dan doet Christus dat als de Heere die de zonde zo ernstig neemt dat hij eraan gestorven is aan het kruis van Golgotha. Zo erg vindt hij de zonde. Maar die tegelijkertijd zondaren zo lief heeft, dat hij zijn hemelse heerlijkheid heeft ingeruild voor een plaats aan het vloekhout der schande, in de nacht van de Godverlatenheid aan Golgotha's kruis. Opdat zondaren behouden zouden worden. Dat is de boodschap, gemeente, die ik vanmorgen mag verkondigen en die daarmee voluit evangelie is naar mijn diepe overtuiging. In de kerkelijke tucht en in de christelijke band, daar ontmoeten wij Christus, gemeente. Christus, van wie we bij de vorige catechismespreek alweer een poosje geleden hebben gehoord dat hij de sleuteldrager van David is. Weet je het nog, jongens en meisjes, die man die met zo'n grote sleutel als een soldaat met een geweer over zijn schouder loopt rond te stappen. En die beslist over de toegang tot de koning en het sluiten van die toegang. Christus, die opent en die sluit. En onthoud u dat nou alstublieft goed, gemeente, want ik kom die gedachte onder ons nog wel eens een keer tegen. En er zijn momenteel jonge gezinnen soms die de daad bij het woord voegen en die zeggen, ik ga maar naar een andere kerk waar het wat gemakkelijker is. En waar ze niet zo moeilijk doen over al die dingen. Gemeente waar de kerkelijke tucht niet wordt bediend, daar ontmoet u Christus niet.
Dat klinkt misschien wel hard. Maar dat is wel de realiteit. Dat brengt u uw kleine kinderen op een plek waar ze de Christus van de Schriften niet ontmoeten. Oh, daar komen ze aardige mensen tegen, hoor. Vlotte mensen. Mensen die bij de tijd zijn. Mensen die modern denken. Mensen die zeggen, ja, de Bijbel noemt bepaalde dingen zonde, maar wij weten het vandaag beter dan de Bijbel en je moet met je tijd meegaan tenslotte. Mensen vol begrip. Mensen die je zeggen, nou ja, je gaat naar je gang hoor, als je ongehuwd wilt samenwonen, nou goed, als het jou uitkomt, dan willen we je huwelijk nog wel een keertje weer bevestigen. Wanneer je in een homoseksuele relatie wilt leven en je doet dat in liefde en je bent daarin trouw, wie zal zeggen dat het niet mag? En als je meent dat het in je huwelijk niet meer gaat, zodat je maar beter uit elkaar kunt gaan, nou mensen, dan doe je dat uithuiden en opnieuw beginnen. We hopen van harte dat je een ander tegenkomt waar je gelukkig mee mag worden. Maar gemeente, dan ontmoet u Christus niet. Want Christus draagt de sleutel waarmee hij sluit en waarmee hij opent. Daar wordt u in slaap gesust, daar wordt u aan het lijntje gehouden, daar wordt u met een kluitje in het riet gestuurd. Totdat. En op het moment van de eeuwigheid ontdek je. Je hebt je laten bedriegen voor eeuwig. Want niet wat mensen zeggen, al zijn ze 100 keer ambtsdrager in hun kerk. Maar wat Christus zegt, dat beslist. Want hij opent en dan zal ook niemand sluiten. En hij sluit en dan zal niemand openen. De vriendelijkste dominee niet. De aardigste ouderling niet, die zegt, ach, ik snap het allemaal best hoor. En jij gaat je gang maar. Gemeente, dat is een van de voorrechten van de kerk, van de ware kerk des Heren. Dat daar de uitoefening van de kerkelijke tucht wordt gehandhaafd. En dat je daar zomaar niet wordt prijsgegeven aan menselijk denken en aan het verderf. Als u in het midden van een kerk waar de tucht wordt gehandhaafd, gemeente, straks voor eeuwig buiten komt te staan. Dan zal het ook zo volkomen duidelijk zijn dat het niet aan de Heere heeft gelegen. Maar dat hij zal moeten zeggen, gij hebt niet gewild. Maar vandaag ontmoet u in zo'n kerk de Heere Jezus Christus. Die tot tranen bewogen is. Over een onbekeerd kerkmens, een onbekeerlijke ouderen en jongeren. En die in de prediking zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik begeerd uw kinderen bijeen te vergaderen, gelijk een hen haar kuikens vergaderen. Maar gij hebt niet gewild. En waar wordt die tucht nou toegepast, gemeente? Onze catechismus zegt dat heel mooi en heel nadrukkelijk, waar onder een christelijke naam een onchristelijke leer of een onchristelijk leven wordt gevoerd. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat de tucht niet wordt toegepast in de wereld. Dat is de armoe van de wereld, dat die niet in aanraking komt met deze sleutel van de tucht. Die tucht die wordt toegepast in de kerk op het erf van het verbond. Ik zou het zo kunnen zeggen, gemeente, dat de kerkelijke tucht die hoort bij de zegeningen van het verbond dat God met ons en onze kinderen in Abraham al heeft opgericht. Die tucht die wordt bediend aan mensen die een christelijke naam dragen. En ik denk dat onze jonge mensen wel snappen wat er bedoeld wordt. Waar draag jij de christelijke naam? Hier. Er staat op je voorhoofd geschreven. van Christus. O, zegt u, u bedoelt, dominee, mensen die gedoopt zijn, jazeker. Mensen die gedoopt zijn, die dragen de naam van Christus. En dat doopwater waarmee die naam op je voorhoofd is geschreven, dat is zo'n krachtig schrijfmiddel, dat er niks in de wereld is dat er ooit meer af kan poetsen. Maar je hebt natuurlijk ook nog weer andere mensen, gemeente. Mensen die de naam van Christus dragen, daar kun je ook onder verstaan. De mensen die die naam van Christus op de lippen nemen. Met andere woorden, die belijdenis hebben gedaan. En wat is dan begrijpelijk, gemeente, dat onder die mensen de tucht wordt gehandhaafd en bediend. Want gedoopt, dat betekent je hebt zijn naam op je voorhoofd staan, jonge mensen. Dat betekent, zegt onze belijdenis, dat je zijn merk en veldteken draagt. En ook als er hier in de kerk een oudere zit die niet tot belijdenis doen gekomen is. En die denkt dat hij daarmee vrijblijvender kan luisteren. Dan zeg ik, mijn broeder, mijn zuster, zijn naam staat op je voorhoofd. En dan kun je naar je vader en je moeder toe stappen, als ze tenminste nog leven, en zeggen, waarom heb je dat gedaan? Maar het is en het blijft een feit, zijn naam staat op je voorhoofd. Dat betekent dat er op je voorhoofd staat, deze is afgezonderd tot de dienst van Christus. Dat wil zeggen, gemeente, als je dat er nou in de krijgstermen van de Nederlandse geloofsbelijdenis voortzet, dat betekent, gemeente, dat je het uniform draagt van het Koninkrijk der Hemelen. Dan moet u zich eens voorstellen, een mens met het uniform van het Koninkrijk der Hemelen aan, die in vreemde krijgsdienst gaat. Zo'n mens op wiens voorhoofd staat, ik ben van Christus. En die dan zo leeft alsof hij zegt, ik ben van mezelf. Of ik behoor aan de wereld. Ik ben in dienst van de Satan. Gemeente, het is toch duidelijk, dan ben je verrader, dan ben je een overloper, dan ben je iemand die een gevaar is voor een ander. Dan moet je wel worden aangepakt, om het dan maar zo te zeggen. En als je belijdenis hebt gedaan, gemeente, ja, je zegt misschien, oh, ik had er nooit aan moeten beginnen, maar je hebt het wel gedaan en je hebt een eed gezworen. En je hebt in die eed gezegd, Jezus is mijn koning. Dan moet je nou eens indenken dat zo'n belijdend lid van de kerk laat zien met zijn hele leven en dat hij een andere koning heeft en dat hij een andere koning dient. Dat hij in de dienst van koning Jezus is en ondertussen achter de bar zit. En volop in de wereld leeft en meedoet met wat de wereld biedt en wat de wereld hem aanbiedt. Gemeente, wat doet zo'n mens nou anders dan dat hij anti-reclame maakt voor koning Jezus? En dat iemand van de wereld die hem tegenkomt zegt, die koning van jou, dat is zeker niet veel bijzonders omdat je zo graag een andere koning dient. Omdat je kennelijk een andere Here hebt. Ik heb een beetje gezocht, gemeente, naar een voorbeeld waarmee ik het misschien wat duidelijk kan maken. En ik heb gedacht aan het feit dat er zoveel sportmensen onder ons zijn, die op een of andere manier ook in onze samenleving op kleinere schaal, of in onze landelijke samenleving op grotere schaal, gesponsord worden. Het is natuurlijk wel duidelijk wat de bedoeling van die sponsor is, die wil reclame maken. En die zal graag sponsor zijn van een club die prestaties levert. En die in het oog loopt. En die op het erepodium komt te staan. En in de kijker van de televisie en van de krantenman. Dat de mensen zullen zeggen, de naam van zijn bedrijf zit bij die club. Moet je nou eens voorstellen, gemeente, dat zo'n club met de naam van de sponsor op zijn shirt ruziend en vechtend over het veld rolt. Ik ben bijna geneigd om het concreet te maken. Oma's keken en ze vechten met elkaar op leven en dood. Nou, wat zegt dan de directeur van Oma's Cake? Die zegt, dat moet wel ophouden, want anders dan trek ik mijn sponsorschap terug. Want ik schaam me ervoor. Moet je nou eens indenken, gemeente. Iemand die kampioen is geworden. Die de 11-stedentocht heeft gewonnen. Gesponsord door de een of andere met een groot bedrijf. De naam staat op de muts en de naam die staat op het pak. Juichend is hij over de streep gekomen en dan is daar het moment van de huldiging. En dan staat daar die kampioen. En de sponsor rollen zijn ogen bijna uit het hoofd. Notabene, nou heeft hij muts op met de naam van de concurrent erop. En zo komt hij voor de televisie. En zo komt hij in alle kranten. Nou, u voelt toch wel aan wat die sponsor zal zeggen. Dat is eens en voorgoed afgelopen. Gemeente, zo zijn mensen die met een gedoopt voorhoofd een onchristelijk leven leiden. Die halen de naam van de Heere Jezus die op hun voorhoofd geschreven staat door de modder. Zo zijn mensen die de naam van de Heere Jezus beleden hebben en die ondertussen volop met de wereld en in de zonde leven. Die maken anti-reclame voor hem van wie ze gezegd hebben dat hij hun koning is. Ik weet niet hoe ik het nou duidelijker moet maken, gemeente, maar ik mag nou toch aannemen dat iedereen, jong en oud, hier in de kerk snapt dat dat niet kan. Dat dat eenvoudig niet kan. Nou, in die situatie, gemeente, wordt nou de sleutel van de tucht gehanteerd. En als je dan zegt, hoe werkt die sleutel? Dan ontdek je dat dat in fasen gebeurt. Onze catechismus noemt er niet alles van, maar onze catechismus verwijst naar een paar teksten en dan kun je de dingen zo op een rijtje zetten. Ik kan dat niet allemaal uitwerken, gemeente, want dit is uiteindelijk de kern van de boodschap die ik vanmorgen heb te brengen. En ik hoop dat u dat nou allemaal aanvoelt, dat je onder een christelijke naam niet onchristelijk kunt leven. Dat de kerk daar wat aan moet doen. Maar als je dan kijkt in welke fase die tucht wordt toegepast, dan kom je allereerst bij de persoonlijke tucht terecht. Dat betekent dat die jongen en dat meisje met zijn gedoopte voorhoofd, al is hij nog niet tot belijdenis doen gekomen, in alle situaties van zijn leven zich moet afvragen. Zou de Heer het nou goed vinden wat ik doe? Zou de Heer er nou blij mee zijn dat ik hier zit en in deze kring verkeer? En dat iedereen die belijdenis deed, dat ook elke keer weer met zijn hele leven zich moet afvragen. Zou ik Gods goedkeuring krijgen over de manier waarop ik met mijn gezin omga? En de manier waarop ik mijn tijd indeel en waarop ik mijn geld besteed? Daar begint het mee, gemeente. Het moet niet hier vanaf de preekstoel beginnen. Het moet niet met die broeders beginnen. Het moet met jezelf beginnen. Je moet jezelf leren aanpakken. Stellen onder de tucht van de heilige wet, zo noemen we dat toch immers, elke zondagmorgen maar weer. En dat je dan zegt, als je geluisterd hebt naar die wet, doorgrond men, ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Dat je zo in de spiegel van de wet kijkt. En zegt, Heere, wat vindt u nou van mijn leven? Mag de Heere toch zeggen, zijn naam staat toch op je voorhoofd. Zijn naam is toch op je lippen geweest. Gemeente, laten we nou eens heel eerlijk tegenover elkaar zijn. En ik hoop dat u ook eerlijk bent tegenover de Heere. Maar dat is een geweldig verootmoedigende bezigheid als een mens op die manier te werk gaat. En dan heb je er niet meer zoveel behoefte aan om omhoog van de toren te blazen over de zonde van een ander. Want dan zeg je, als ik naar mezelf kijk, dan hoeft een ander dat niet eens tegen me te zeggen, joh, kijk naar jezelf. Want ik heb dat leren doen bij de spiegel van Gods wet. En dat is niet zo gemakkelijk, gemeente, want dan zegt de Heere Jezus, en als je dan tot de conclusie komt dat je hand je tot zonde verleidt, wat moet ik dan met die hand doen? Afhaken! Maar je kan beter gehandicapt naar de hemel gaan, gemeente, dan dat je met een lichaam met twee handen straks eeuwig brandt in het vuur van de hel. Zo zegt de Heere Jezus dan. En als je oogje tot zonde verleidt, dan moet je het maar uitrukken. Want je kan beter met één oog naar de hemel dan dat je met twee ogen straks in de eeuwige duisternis van de nacht van de hel zit te turen. Dat is heel concreet vanmorgen, gemeente. Kappen! En als je dat al niet letterlijk doet met je hand, en als je dat al niet letterlijk doet met je oog, maar dan moet je misschien kappen met je vrienden, en dan moet je misschien kappen met je buren, en dan moet je misschien kappen met dat abonnement, en dan moet je misschien kappen met die video, en dan moet je kappen met je werkpraktijk. Gemeente, kent u dat? Zijn we nou vanmorgen heel eerlijk hier in de kerkgemeente? We kunnen natuurlijk heel braaf hier naar elkaar zitten te kijken en naar de preekstoel zitten te kijken. En ik kan heel braaf tegen u staan te preken. Maar kent u dat, gemeente? Dat u eerlijk wordt voor God en dat God u zegt kappen met die handel. Waar zou u nou mee moeten kappen? Naar welke verboden vrucht grijpt u elke keer weer? Door wat voor verleiding wordt uw oog elke keer weer getrokken? Zeggen wij dat wel eens, gemeente, Heere, zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid me op de eeuwige weg. Of zeggen we dat niet omdat we ten diepste niet willen? Omdat we ten diepste zeggen, ik wil die weg van mij niet loslaten. Ik wil mezelf niet loslaten. Blijf u dus maar liever eeuwig buiten. Daar zegt u later. En de deur werd gesloten, zegt de Heere Jezus. En moet je nou eens indenken, gemeente. Dat is iets wat mij vaak het meeste aanvliegt als ik een deel van onze gemeente gadesla. Dat dan straks jouw kinderen door je eigen schuld ook buiten staan. Omdat jij jezelf er niet voor over had. En als een grote egoïst je kinderen opofferde. Aan de goden van deze tijd. Het zijn aangrijpende dingen, gemeente. Maar u onthoudt het toch wel, hè, dat de liefde van Christus dringt. Liefde van Christus. Dan kom je vervolgens bij de onderlinge tucht terecht, gemeente. Ettelijke malen broederlijk vermaand, zegt de catechismus. En de Heere Jezus die zegt het met zoveel woorden in dat gedeelte dat we gelezen hebben. Indien uw broeder tegen u zondigt, en dat moeten wij zo lezen op grond van de grondtekst, dat u dat moet lezen, indien uw broeder zondigt en u merkt dat. U ziet dat. Moet je dan doen? Dan moet je dat niet op de straat brengen, gemeente. Dat is een van de meest afschuwelijke en gruwelijke dingen die in een christelijke gemeenschap maar mogelijk zijn. En er zijn weinig dingen waarmee je God zo onteert en waarmee je de naam van de Heere zo smaadt. Als wanneer je over de zonde van de mensen op de straten en in de supermarkten praat. Als Saul zelfmoord heeft gepleegd op de hoogte van Gilboa en David hoort ervan, dan zingt David zijn klaaglied en dan roept David het uit, verkondigt het niet de gat en roept het niet uit op de straten van Ascalon, opdat de dochters van de ondersnedenen zich niet verheugen en God erin lasteren. Doen we dat dan ook inderdaad nooit, gemeente, over de zonde van een ander praten? Doen we dat nooit? Dan moeten we nou vanmorgen heel eerlijk zijn en zeggen, dat doen we. Dan hebben we nog vaak meer leedvermaak dan verdriet erover. En dan hebben we vaak meer iets van dat we erin smullen dan dat we de pijn van God over de zonde voelen. En dat we ermee de binnenkamer ingaan en zeggen, o God. Dan zegt iemand, maar wat moet je dan? Dan zegt iemand, dat weet ik wel, dan moet je naar de kerkenraad gaan. Ook niet gemeend. Ook niet. Ik kan het met een voorbeeld duidelijk maken. Een tijdje geleden kreeg ik een anoniem briefje. Daar bemoei ik me verder niet mee. Die gaan de prullenbak in, maar ik keek er toch maar even naar. En in dat briefje stond, bij ons in de buurt, dominee, woont een zuster van uw gemeente die nooit naar de kerk gaat en die kinderen heeft die niet eens gedoopt zijn. Het wordt hoog tijd dat de kerkenraad er wat aan doet. En dan staat er zo'n krabbel onder die geen sterveling ooit zou kunnen lezen. Nou, dat is de weg niet, gemeente. Dat is de weg niet. Wat dan? We moeten dan alleen maar onze mond houden. Nee, dat ook niet. Moet je voorstellen, gemeente. Ik las van de week een voorbeeld. Iemand die even een boodschap moest doen en die aan een huisdeur kwam en de mensen zeiden, kom even binnen. En toen kwam hij binnen en toen dacht hij, een raar luchtje hangt hier. Het lijkt wel gas. Maar dat zou wel meevallen en hij zei in elk geval niks en toen ging hij weg. En een paar uur later ontplofte daar de hele zaak en de mensen waren dood. Wat dacht u, zou je in zo'n situatie je niet verantwoordelijk voelen? Had ik nou mijn mond maar open gedaan, ik ben schuldig aan de dood van die mensen. Nou, dat is het nou, gemeente. Wanneer je een broeder ziet zondigen of een zuster, dan moet je erheen. Onder vier ogen. Ja, maar dat durf ik niet. Je komt toch vanuit de liefde van Christus? En je komt toch om iemand te behouden? Dan moet je erheen en dan moet je vermanen, bestraffen, broederlijk. Als een medezondaar, niet vanuit de hoogte, maar als een gemeentelid. Die zegt, joh, ik heb jou niet voor de ondergang over. Woont er iemand bij u in de buurt die nooit in de kerk komt, of bijna nooit, alleen op eerste kerstdag als de regelmatige kerkgang één keer per jaar? Heb u er eentje in de familie die de deuren van Gods huis voorbij loopt? Is er in uw kennissenkring zo'n vader die terwijl hij s'avonds naar de kerk gaat, s'avonds bij de televisie zit en zo zijn kinderen dat oerslechte voorbeeld geeft? Kent u er zo eentje die zwart werkt? Dan moet je er naartoe. Onderlinge tucht in liefde. Mensen, zo gaat het niet goed, je staat er buiten. En als je er niet luistert, nou, dan ga je er met een ander nog een keer naartoe, zegt de Heer Jezus, met één of twee anderen. En dan zul je misschien wel vaak een ambtsdrager dan voornemen. Maar in elk geval een broeder en zuster van de gemeente, opdat er een getuige zal zijn dat je liefderijk en overtuigend vermaand hebt. En als je dan nog niet luistert, zegt u, dan naar de kerkenraad, gemeente. En dan moet u goed onthouden dat de kerkenraad er niks aan doet omdat het hele dorp ergens over praat. Maar dat de kerkenraad er alleen maar wat aan doet wanneer u, zoals het hier in de catechismus staat, wanneer u de dingen hebt aangebracht. Met uw naam en adres en telefoonnummer erbij. Want u schaamt u immers niet en het is u immers bedoeld om het behoud van die zondaar. Het is er u toch niet om bedoeld dat hij een trap zal krijgen, dat hij de deur zal worden uitgejaagd. Nou dan, aangebracht bij de kerkenraad. Gebeurt wel eens een keer dat op een kerkenraadsvergadering wordt gezegd, bij geruchten heb ik vernomen, dan zegt de voorzitter van onze kerkenraad, ho! Over geruchten wordt hier niet gesproken. En het gebeurt wel eens een keer dat iemand zegt, ja, ik wil anoniem blijven, maar dan zal een ambtsdrager zeggen, ho, u vertelt het, uw naam mag eraan verbonden zijn. Als het waar is, hoef je je toch niet te schamen. Het gaat toch om het eeuwig behoud van die broeder en zuster en het is toch een roeping van Christus wegen? En wat die kerkenraad dan doet, gemeente, ja, ik vat het allemaal nog maar wat samen, omdat het begin het belangrijkste is in mijn ogen. Dan handelt die kerkenraad volgens een aantal trappen. Dan gaat die kerkenraad, wanneer er inderdaad sprake is van een openbare zonde, een broeder of een zuster afhouden van het avondmaal. En dat is heel ingrijpend, weet u dat wel? Als de kerkenraad zegt, u mag niet aan het avondmaal komen, dan zegt de kerkenraad, u staat buiten Christus. Weet u wat dan zo vreselijk erg is, gemeente, als een gemeentelid dan zegt, oh, dat geeft niet, want ik vier toch geen avondmaal. Gebeurt. Gebeurt. Dat iemand niet aanvoelt hoe erg het is dat je niet aan het avondmaal mag komen. Dat de kerkenraad van Gods wegen moet zeggen, je staat buiten de gemeenschap van Christus. En dan zal de kerkenraad vervolgens veel geduld hebben. En dan zal de kerkenraad vaak vermanen. Maar dan komt er een moment dat aan de gemeente wordt meegedeeld dat er een broeder of zuster is die een overtreding leeft van dit of dat gebod. En de gemeente wordt gevraagd om voor die broeder en zuster te bidden. En dan komt er een moment dat de kerkenraad ook de naam van die broeder of zuster meedeelt. En de gemeente wordt opgewekt om die broeder en zuster te bezoeken. En een appel te doen op het hart, opdat ze zouden breken met de zonde. En dan kan er inderdaad een moment komen dat de ban wordt uitgesproken, gemeente. En wat is er erg als mensen zich dan onttrekken. En als mensen zeggen, dan breek ik liever met de Heere dan dat ik met de zonde zou breken. En wat is het erge wanneer mensen dan naar een andere kerk gaan die de zonde wel accepteren. Want dat is geen reclame, gemeente, een kerk die de zonde goed praat. En die de zonde in haar midden duldt. Het is geen teken van geestelijk leven, gemeente, als je dat eigenlijk verkiest. Ik heb natuurlijk wel eens vaker over deze zondag gepreekt, gemeente. Het is lang geleden trouwens. Maar toen ik daar gisteren zo mee bezig was, toen was er een stuk heimwee in mijn hart. Ik zeg, Heere, als we nou toch eens zo gemeente zouden zijn. Zo. In liefde en in zorg naar elkaar omzien. Niet over elkaar praten, maar elkaar opzoeken en elkaar opwekken en elkaar bij de hand pakken. Zeggen, kom, ga met ons wandelen in het licht. Het is het bevel van Christus, gemeente, dat het zo onder ons zal toegaan. En als je dan tenslotte zegt, en waartoe dient het dan? En dat vat ik dan vanmorgen helemaal maar een beetje samen, gemeente, want dat is alweer hoog tijd, zie ik. Dan gaat het allereerst om de eer van God. We zingen aan het eind Psalm 93, vers 4, daar heb je de verklaring. De heiligheid is het sieraad van Gods huis. En daar ligt nou de verantwoordelijkheid voor de kerkenraad. De heiligheid die het sieraad is van Gods huis. Dat die kerkenraad erop toe heeft te zien dat die heiligheid van God niet door de modder wordt gesleurd. Dat dat sieraad van God niet kapot wordt getrokken. En daarom, gemeente, daarom heeft die kerkenraad niet alleen het recht, maar ook de plicht om u erop te wijzen dat u in uw uiterlijk, in uw kleding zult laten zien. Wij komen in het heilige huis van de heilige God, afgezonderd van de wereld. Dat niet de wereld de norm is voor onze uiterlijkheid, gemeente, maar dat de Heere daar de norm voor is. En dan snapt u hopelijk ook dat de kerkenraad daarom verantwoordelijkheid draagt. Voor de bruiloften van hen die hun huwelijk in de kerk willen laten bevestigen. Die knielen onder het oog van de heilige God. En die zo de kerk verlaten met de glans van Gods heiligheid over hun leven. Dat moet 's avonds blijven. Dat moet aan het eind van de bruiloft de bruidegom kunnen opstaan. En kunnen zeggen tegen de gasten. Mensen. Nog gaan we samen zingen. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. En dan wil ik met alle gebrekken, met alle hulpeloosheid, samen met jullie de Heere danken. Voor het feit dat Hij er vanavond bij wilde zijn. Dan is er niet alleen blijdschap in de hemel, maar dan is er ook blijdschap bij die opa en die oma die met verdriet tegen je zeggen, ik ben maar weggegaan. Want de herrie was oorverdoofd. En blijdschap bij de familie die zegt, we konden er echt niet bij zijn. Want de Heere was er niet aanwezig. Het gaat om de eer van God, gemeente. Probeer dat nou eens te onthouden. En probeer daar nou eens over door te denken. Want zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan zullen ze gewis voor mijn straffen beven. En het gaat over het welzijn van de gemeente, gemeente. Als die Achan bij Jericho gestolen heeft, dan heeft het hele volk daaronder te lijden. Dan is dat een kankergezwel dat de hele gemeente dreigt aan te tasten als het niet wordt weggesneden. En het gaat om het behoud van de zondaar. Onthoud u dat dan toch ook alstublieft. Waarom zegt een dokter, daar zit een tumor die we weg willen halen? Omdat hij zegt dat ik hem laat zitten. Dan wordt het je ondergang. En nou kan ik hem nog weghalen misschien. Om je te genezen. Nou daarvoor dient nou de tuchtgemeente. Dat het mes van de dokter erin gaat. En dat de operatie plaatsvindt. Zodat het gezwel uit je leven wordt weggesneden. Want uiteindelijk gemeente. Het laatste is nog niet dat je er buiten staat. Maar het laatste dat is, dat er nog een weg is zelfs voor wie door de ban is getroffen. De wederopneming. Dat de Heere machtig is om dat laatste middel te gebruiken. Om een mens te bekeren doordat hij gaat ontdekken. Zo kan het niet. Gemeente, dat is het laatste wat ik mag zeggen. Die christelijke ban, die zegt. Vandaag staat de deur nog wijd open voor de grootste zondaar die zich bekeert. Gemeente, zij er niet meer blijven zullen als u dat nog deed. En als u de Heere leerde kennen, zult u dan met dit huiswerk meegaan naar huis. Denk aan de mensen van de zondvloed. Denk aan de vrouw van Lot. Denk aan Ananias en Safira, die met hun vorstelijke gift in het midden van de gemeente doodvallen, omdat ze de Heere bedriegen. Gemeente, zijn naam staat op ons voorhoofd. Als u belijdenis deed, zijn naam was op uw lippen. Het is de heilige naam van een heilige God. Och, het slot van het stuk van de verlossing, gemeente, dat roept nog net zo hard als het begin om de verlosser. Om de sleuteldrager David, die opent en niemand sluit. Gemeente, we hebben allemaal reden om vanmorgen ons hoofd te buigen. De kerkenraad en de dominee voorop. En we hebben allemaal reden om te zeggen, we krijgen huiswerk mee. In onze gezinnen en in onze omgeving. De Heere doet ons allemaal, gemeente, betering beloven en bewijzen. U hoort wel hoe voorzichtig dat slot is. Niet als iemand eens even onder de indruk is en zegt, nou moet het anders. Niet als iemand eens even ergens door getroffen wordt en zegt, nou ga ik mijn leven beteren. Bewijzen. Bewijzen door de geest van Christus. Die een mens die door het bloed van Christus gekocht is, vernieuwt. Zodat hij gaat zeggen, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Want zo zullen wij, de schapen uwer weiden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en zingen. Van geslachten tot geslachten, uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Amen.
Thank you.
Heere, in diepe verootmoediging naderen we tot u. En we vragen u, wilt u door uw Heilige Geest zelf in onze agenda maar schrijven het huiswerk dat we na deze dienst meekrijgen. Opdat we het niet vergeten, maar opdat het gemaakt mag worden. Tot verheerlijking van uw naam. En tot een getuigenis naar buiten. Tot opbouw van de gemeente. En tot zegen voor onze jeugd. Heere, wilt u zelf voor uw eer zorgen in ons midden. Uit genade. Amen. We zingen tenslotte het laatste vers van Psalm 93, 93 vers 4. Van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, de drie enige God wiens naam op ons voorhoofd staat, zij met u allen. Amen.